toen sloeg de mentaliteit om. Het was eerst waren het zielige paupers en nou was het blame the victim. Hè, wat uit de Verenigde Staten is komen overwaaien van... ja, ze hebben het ook wel heel stom gedaan. En ga toch werken en het is je eigen schuld. En misschien dat die houding nog steeds wel enigszins een rol speelt.
En u zelf? Bent u zelf anders gaan kijken naar zwervers?
Ja, op dat moment zeker wel. Want ik zeg wel eens, in de journalistiek spelen een aantal begrippen een hele prominente rol. Het begrip objectiviteit en subjectiviteit. En vaak kreeg ik na uitkomst van een boek te horen: mevrouw Braam, zijn uw boeken wel subjectief? Objectief. Aha. Daar gaat het dus helemaal niet om. Mijn sleutelwoord is perspectief. Vanuit welk perspectief bekijk jij, kijk jij naar de samenleving? Als ik een keurige burger ben, dan is mijn perspectief van de daklozen... ach, wat een zootje, wat verschrikkelijk. En dan zitten ze allemaal maar voor mijn huis te zuipen en noem maar op. Maar als je een dakloze bent, vanuit het perspectief van de dakloze... veroorzaakt die samenleving juist heel erg veel overlast. Hè? Want je wordt opgejaagd en je krijgt weer een boete... en dan moet je weer een gevangenis in. De instanties doen hun werk niet. Je kan niet aan een uitkering komen, je kan niet aan werk komen. Dus ik denk dat is ook altijd wat ik heel erg heb geprobeerd met mijn werk... om het vanuit een perspectief van een ander te laten zien.
Maar goed, mijn vraag was, bent u zelf anders gaan... kijken, denken
nou,
over zwervers.
Nou, tot mijn schrik bemerk ik de laatste jaren wel eens... en ben ik ook heel eerlijk in dat ik ook wel eens stoor, hoor. Dat is dan wel weer...
Toch wel.
Aan die zwerver voor de deur.
Ja, ik had daar wel, ja, we hadden laatst voor ons huis een bankje... en daar zaten 3-4 daklozen op. Nou, dat kan je zeggen, dat is nog best gezellig, hè? Maar op een gegeven moment worden er 10 en dan worden er 20... en dan is het op een gegeven moment vervelend... want ze zijn allemaal dronken. En
lawaai.
En lawaai. En, die wilde eigenlijk niet, en dan denk je, hebba, wat vervelend. Maar gelukkig is de gemeente Amsterdam dan... de oplossing is heel simpel. Wij halen het bankje weg. Hè? Dat is heel typerend, vind ik, voor de oplossingsrichting van
het
Amsterdam.
Dat is ergens anders zeker. Ja.
Nou, dat bankje gaat dus weg. En de daklozen schuiven een paar bankjes op. Hè?
Dan kan iemand een andere nette burger zich
aan. Dan kunnen andere nette burgers.
En dat is symptomatisch, zegt u, voor gemeente.
Nou ja, ik zei dat hele dakloze probleem
verplaatst.
Nooit opgelost. Nooit opgelost. Terwijl ik herinner me toen Guusje ter Horst daar nog wethouder was, dat ze dus riep van ik garandeer u allen dat binnen 5 jaar er geen dakloos meer in Amsterdam zal zijn. Nou, kom op zeg.
Dat is mislukt. U luistert naar Argos, naar de zomerserie Luister in de Pels over onderzoeksjournalisten in Nederland. En onze gast van vandaag is Stella Braam. Ze is auteur van onder meer het boek De Blinde Vlek van Nederland, reportages over de onderkant van de arbeidsmarkt. En ook van het boek Grijze Wolven, een zoektocht naar Turks extreem rechts, samengemaakt met collega Mehmet Ülger. U bent ook samen met Mehmet Ülger ongeveer de eerste in Nederland die echt serieus bedreigd is vanwege journalistiek werken.
Nou, dat had ik met denk dat wel een van de eerste. En daarom werd er ook zo'n ophef over gemaakt. Want in die tijd dachten wij journalisten nog dat wij min of meer onaantastbaar waren. Ik noem dat wel het pre-Hirsi Ali tijdperk. Hè? En bedreigen en onderduiken, dat ging allemaal niet. En tegenwoordig is het eigenlijk heel normaal, hè, dat je als journalist af en toe een beetje wordt bedreigd. Maar toen,
en als politicus ook, hè?
Als politicus, een beetje onderduiken. Maar toen was dat heel groot nieuws van, nou, dat kan toch niet waar zijn.
Wie waren die Grijze Wolven precies?
Grijze Wolven, dat is een politieke groepering... die ervan uitgaan dat zeg maar, het Turkse volk het meest verheven ras ter wereld is. Hè, dus je kan ze in die zin vergelijken met nazi's. Ja, wij zijn een supervolk. En uiteindelijk zullen wij dan ook de wereld... gaan leiden, moeten leiden.
Want u bent daar contact gaan leggen samen met Mehmet Ülger. Ze wisten ook dat u bezig was met artikelen daarover op een bepaald moment en begon u lelijk te bedreigen. Wat was het meest angstige moment?
Er zijn er een paar geweest. Ik denk, het allerakeligste was toen wij achtervolgd werden op de snelweg door een groep Turken. Maar gelukkig zat Mehmet achter het stuur. Dat zat zo, ja, ik zie je kijken, wat is dat nou? Ik was wat naïef natuurlijk, maar ik had een afspraak met een van de maffialeiders, want ze hebben ook een maffiatak, in dat potsierlijke restaurant in Breukelen. Weet je wel, dat Chinees-achtige...
Ja, die van de Valk. Ja.
Ja. En ja, ik zou ze namelijk wat kopieën van het dossier laten zien wat ons wat wij hadden gevonden op straat, zal ik maar zeggen. En... tijdens die bespreking werd ik al bedreigd door die man. Hij zei in ieder geval van, ja, wij zijn een grote beweging en wij zullen nooit alle Turken in de hand kunnen houden. We vinden het jammer als we geweld moeten gebruiken, maar als het nodig is, dan doen wij dat. En toen op de terugweg Ik zei, Mehmet stond ergens bij een tankstation te wachten. Ik zeg, Mehmet, haal mij maar niet op, want ik vond het zo dreigend. Ik neem wel een taxi naar het tankstation. En de taxi werd al achtervolgd. Ik probeerde de taxichauffeur te troosten met, ach, maakt u zich geen zorgen, dit is de Turkse maffia. Maar nou, hij werd natuurlijk alleen maar angstiger, hè? De Turkse maffia. Ja, daar schrijf ik een boek over. Ik heb maar een flinke fooi gegeven. Ja. En toen zijn we uiteindelijk vanaf het tankstation, heeft Mehmet verder gereden. En toen zijn we achtervolgd. Mehmet zei, je moet niet schrikken, maar we worden achtervolgd. En het schijnt dat toen ze dus rechts van mij kwamen te rijden, en de politie zei, mevrouw, hoe zagen ze eruit? Ja, ze hadden alle vier snorren, nou, daar kunnen ze wat mee. Dat ik ben gaan gillen. En ik kan me daar helemaal niks meer van herinneren. Maar ik vond het zo akelig. En gelukkig bleef Mehmet gewoon netjes 100 rijden. Anders waren we met 140, 160. Dat vond ik heel naar. En de dag
daarna, beschrijf deze scène ook in het boek, hè?
Ja, een dag daarna zat ik bij de huisarts met hartklachten. Dus zo heeft dat op mij ingespeeld. En het tweede angstige moment was dat wij bij de politie werden geroepen. En dat ze zeiden, we hebben slecht nieuws. We hebben informatie dat een huurmoordenaar onderweg is. Dus ja, dan voel je ook niet meer veilig op straat.
U bent ondergedoken geweest.
Ja.
Maar heel kort, de politie vond dat u moest onderduiken. En na een paar weken zei u, ik ga weer aan het werk.
Ja, omdat ik het belachelijk vond. Omdat je dus als je ondergedoken
belachelijk
zit,
dat politie zegt onderduiken als een huurmoordenaar achter je aan zit?
Nou, dat ik belachelijk vind dat ik, ja, nee, ik snap je punt. Ik snap helemaal je punt. Maar ik merkte dat ik gewoon niks meer kon. Ik zat op een boerderij, notabene, in een stal. Nou ja, goed, ik zal me daar niet over beklagen. Maar je kan er dus geen kant meer op als journalist. En ik vond het niet juist dat onze bedreigers op vrije voeten liepen en wij niet. Dus toen hebben we een brief aan meneer Dijkstal, toen nog minister
van Binnenlandse Zaken.
Ja, die heeft gezegd, nou, jullie hebben gelijk. Die gaf ons gelijk. Ga maar terug. Wij zorgen wel voor politiebescherming.
Hoe verklaart u trouwens dat als het zulke engerts waren met huurmoordenaars en zo, en op de snelweg, dat er uiteindelijk niks is gebeurd? Vielen ze mee?
Ik weet het niet. Misschien hebben we geluk gehad. Misschien vielen ze mee.
Het was geen opgeklopt verhaal over hoe eng ze waren.
Niet van ons in ieder geval. Nee, heel veel informatie hebben we dus ook van de politie gekregen. En dat verhaal van die huurmoordenaar kunnen wij natuurlijk niet checken.
Nou, u heeft ook doodsbedreigingen zelf gekregen, toch?
Ja, en Mehmet is nog
zoals,
op straat.
Wat werd u dan toegewenst? Of,
Het zal wel een ongeluk worden op de snelweg. Wij kunnen ons mensen niet in de hand houden. Mehmet heeft ook klappen gehad op straat toen hij een demonstratie.
Heel letterlijk. U bent letterlijk gehinderd.
Het is heel hinderlijk. Ja. Het is heel hinderlijk. Maar aan de andere kant denk ik nog steeds, ja, eigenlijk als je onderzoeksjournalistiek goed doet, kan het best een gevaarlijk vak zijn.
U heeft achteraf dat boek over de Grijze Wolf een debakele eerste klas genoemd. Waarom eigenlijk?
Omdat het ook weer niets natuurlijk. Even kijken in welke context heb ik dat gezegd. Omdat het waarschijnlijk niks heeft veranderd. Ja.
Dat
ja.
blijft frustrerend. Al dat werk, al die risico's die je neemt.
Ja, diep in je hart natuurlijk wel. Ik zei al eerder in het interview, je mag je natuurlijk nooit laten leiden door, we gaan de wereld veranderen. Dan kan je beter predikant of dominee worden of zo. Maar het is natuurlijk toch teleurstellend als het helemaal niks verandert.
Want wat had u gewild? Het verbieden van de grijze wolven? Of?
Nou, nee. Wat wij wilden toen, en dat is helemaal ondergesneeuwd, was een parlementaire enquête over het, en dat is later ook gekomen, maar vele jaren later, over het mislukte migratie-integratiebeleid. De houding was toen, want die grijze wolven hebben, ik weet niet hoeveel miljoenen subsidies gehad. De houding was toen, ach, laat die Turken toch lekker. En wij vonden van, joh, die Turken die kunnen nergens terecht, en dan komen ze in dat soort bewegingen. En daar moet wat aan gebeuren.
We hebben het met Stella Braam over undercover journalistiek, of zoals u het wilt noemen, participerende observatie, of participerende journalistiek. Ja. U bent daar echt heel ver in gegaan. Bijvoorbeeld voor een boek dat u daarnet al noemde, Tussen gekken en gaaiers, avonturen in de undercover journalistiek uit 2003 is dat, geloof ik. Ja. Want daarvoor bent u opgetrokken met bijvoorbeeld zwervers en drugsverslaafden en junks. Aan dat onderzoek van u werd aandacht besteed door de Icon, het Icon-programma De Andere Wereld van Zondagmorgen. We gaan even luisteren naar een fragment van 26 november 2000.
Wat is dit voor mobiel?
Ja, dat is een kar van Schiphol zelf.
Oh ja.
Dus daar, bij mij staat een hele grote koffer op. En mijn eigen weekendtas. Dat is allemaal gevonden.
En het slapen, waar doe je dat?
Hier. Zittend. Ze zijn heel streng geworden met slapen. We mogen niet meer liggen. Om het uur word je wakker gemaakt.
Marechaussee?
Nee, niet Marechaussee. Wij noemen het de blauwe jasjes en een secure op. Als je niet sterk genoeg bent, dan hou je het hier niet vol.
Met deze zwervers die, die we net aan het woord hoorden, bent u zelf geruime tijd opgetrokken. Ja. Het was echt het groepje waar u mee optrok.
Ja.
Op Schiphol.
Ja, maar daar ben ik natuurlijk niet zomaar beland.
Nee, hoe doe je dat?
Nou, ik ben eerst in een portiek gaan meedraaien. Dat was het portiek van de Magna Plaza in
Amsterdam.
Juist. Kun je je voorstellen dat daar toen 's nachts nog mensen mochten slapen? En daar heb ik het vertrouwen gewonnen van een clubje daklozen, die ook wisten dat ik daarover zou gaan schrijven. Mijn bedoeling was om als mededakloze, zeg maar, nogmaals weer terug het perspectief van de daklozen. Maar dat was de tijd dat iedereen werd verdreven. De grote verdrijvingsjacht was begonnen. De daklozen, het gaf geen poren met Amsterdam en andere steden. Die moesten de stad uit. En zo is die groep op Schiphol beland. En
het was van Magna Plaza verhuisd naar Schiphol.
Ja, dat was natuurlijk het mekka voor daklozen. Hè,
want de maar het vliegveld.
Ja. Het vliegveld. Wat vooral, en dat wordt wel eens vergeten, het geheim van Schiphol voor de daklozen zit hem in de vuilnisbakken. Hè? Omdat iedereen, vlak voordat hij door de douane heen moet, nog wat drugs snel weggooit, of seksblaadjes, of noem maar op. De gekste dingen worden in die prullenbakken gevonden en ook weer doorverkocht. Dus ze hadden
daar leven die zwervers van dat doorverkopen?
Een deel van hen kon daarvan leven. Die waren echt vuilnisbakprofessionals. En die hadden ook, zeg maar, hun afzetkanalen gevonden.
Dus u kende de zwervers daar?
Ja, alleen vanaf Schiphol. En dat hoorde je net op dat fragment. Het is ook wel begrijpelijk. 200 of 250 daklozen op de luchthaven. Nou, dus de nieuwe verdrijvingsactie begon. En aan het eind van mijn hele onderzoek, van de 8 daklozen die ik had gevolgd, was de helft overleden. Dat waren voornamelijk WHO'ers. Wel wat ouder natuurlijk, maar toch. Maar goed, overleden. Eén was een hartpatiënt bijvoorbeeld, en had zijn hartmedicijnen niet. Dan heb je natuurlijk de mensen die aan leverkwalen sterven, omdat ze zich, hè?
Drank.
Drank, maar heel slechte medische zorg. En de andere helft zat min of meer vast. Hè? Door dus al die boetes die ze kregen, moesten ze constant die.
Maar geeft u eens inzicht hoe je dat doet, hè? Want het is toch niet de makkelijkste groep om goed contact met te hebben. Hoe doet u dat?
Je natuurlijk niet in een gala-kostuum tussen zitten. Je gaat er gewoon bij zitten. En dan begint het er al mee dat zij jou nooit iets vragen. Want ze zijn al zo blij dat iemand in hun is geïnteresseerd, dat als jij maar één vraag stelt, waar kom je vandaan, hoe gaat het met je, het hele levensverhaal wordt verteld. En uiteindelijk heb ik dus gezegd.
En geloofde u ze altijd?
Nee, je moet niet. Oh nee, nee. Ja. Maar
hoe check je het leven van een zwerver?
Moeilijk. Maar het ging mij ook niet om de verhalen die zij vertelden, eerlijk gezegd. Maar het ging mij om, hoe ziet je leven eruit als jij je enige bezit uit 2 plastic zakjes bestaat? Hoe ziet je leven eruit? Hoe overleef je? En wat maak je dan zo al mee? En ik vond het minder interessant van, ook wel natuurlijk, maar toch van, wat hebben ze zo al meegemaakt in hun leven?
Hoe lang bent u met ze opgetrokken?
In totaal 3 jaar, maar ik ben natuurlijk niet constant.
Nee.
Met tussenpozen ben ik weer teruggegaan. En net als wat Gunter Walraaf zei, ik herken dat, ik wou ook niet stoppen. Want ik denk, ik ben er nog lang niet. Ik moet nog veel meer ontdekken. En het grote voordeel was, toen ik in die groep daklozen was opgenomen, de daklozen wisten wie ik was, maar de rest eromheen niet. En zo ben ik er getuige van geweest dat een van die mensen die je net hoorde in elkaar werd geslagen door de bewaking.
Die vrouw, ja.
Ja, en ik denk dat ze dat nooit hadden gedaan als ze hadden geweten dat ik een journalist was.
Maar de daklozen wisten wel dat u journalist was?
De daklozen wisten het en ze vonden het prachtig. En ze hebben ook van harte meegewerkt.
U gaat ver bij het onderzoek. U beschrijft op een bepaald moment in dat boek Tussen gek en gaaiers dat om het vertrouwen van drugsverslaafden op de Amsterdamse wallen te winnen, bij Magna Plaza te winnen, dat u zelf ook crack gaat gebruiken.
Ja.
Toen dacht ik, moet je dat daar ook allemaal voor over hebben voor onderzoeksjournalistiek?
Nou, dat had ik achteraf gezien beter niet kunnen doen, sprak oma. Nee, even serieus.
Want nooit meer vanaf gekomen.
Jawel, natuurlijk wel, maar het was een heel gedoe. Kijk, ik denk dat ik mijzelf daarin volledig heb overschat.
Maar waarom?
Het is hartstikke logisch. Van, kijk, ik zag de mensen om mij heen aan de crack gaan. Dat gebeurde in de tijd dat die een naar de ander ging voor de bijl. En ze waren zo gek dat ze 's nachts bereid waren om winkelruiten in te slaan, alleen om een aansteker mee te nemen. Hè? Omdat je die nodig hebt om dat pijpje aan te steken. En dan ben ik natuurlijk weer die onderzoekende journalist die denkt van, nou, dat wil ik dan wel zelf ervaren en kunnen beschrijven waarom dit zo gek maakt. Dus ik besloot mijzelf als experiment te maken. Niet vermoedend dat ik dus ook in die valstrik zou trappen en daar met heel veel moeite vanaf ben gekomen. Achteraf zeg ik dan, ja, het was natuurlijk een bedrijfsongevalletje.
Nou, en mijn vader duurde toch wel wat langer, dacht ik.
9 maanden, ja.
U bent 9 maanden verslaafd geweest.
Ja. Nou, mijn vader heeft altijd gezegd, kind, zie het als een nuttige ervaring. En dat, zo probeer ik er ook maar op terug te kijken. Maar achteraf geef ik jullie gelijk dat dat ging te ver. Maar laten we niet vergeten dat je deze methode ook met vallen en opstaan leert, hè?
We hadden het al even over wat er tegenwoordig nog voor onderzoeksjournalistiek en dat soort geëngageerde soorten van journalistiek bestaan en of die nog bestaan. Als je het over undercover gaan hebt, heb je tegenwoordig eigenlijk over een hele andere soort journalisten en programma's. Zoals het programma Undercover van SBS6, waar Alberto Stegeman Schiphol oploopt. Maar ja, het gaat dan niet om zwervers of drugsverslaafden. Het gaat om een ander soort onderwerpen. Staan die wel in uw voetsporen? Vindt u zichzelf wel de pionier van de Alberto Stegeman?
Eerlijk gezegd vind ik dat je dat Alberto zelf zou moeten vragen.
Of hij veel van u geleerd heeft.
Ja, ik kan daar dus geen antwoord op geven.
Maar vindt u hem een navolger?
Ja, in die zin dat hij natuurlijk ook probeert te ontmaskeren en te ontdekken. Hè, bijvoorbeeld of de beveiliging wel goed is. In die zin lijkt het heel erg op wat ik heb gedaan. Maar het is inderdaad waar, hij pakt een ander soort onderwerpen op.
Gaat het om de beveiliging van Schiphol?
Die overigens natuurlijk ook heel erg belangrijk zijn. Maar ik deel ook jullie mening, zoals wat jullie eerder hebben gezegd. Er is heel weinig aandacht op dit moment voor de onderkant van de samenleving. Hoewel, er is ook een vrij Nederlands journalist geweest die illegale
gevangenis. Robert van
der Grint. Ja,
kijk, illegale boot in Rotterdam.
Ja, nou, hartstikke mooi werk. Ik denk dat
die undercover op de boot is gegaan.
Ja, geweldig, klasse. Ik denk ook van de journalistiek is eigenlijk wat te braaf geworden. Als ik de kranten lees, denk ik van, hé jongens, is er nou... Dat moet niet te kritisch worden natuurlijk. Er zijn heel veel mensen, journalisten die zich inzetten. Maar is er nou werkelijk niemand vandaag van de redactieburelen af geweest? Hè?
Dat ken je niet in die krant.
Er zat heel weinig in. Van journalisten die zeg maar een week of twee, drie een bepaalde wereld gaan verkennen.
Ja, maar misschien denken mensen wel van, je moet 3 jaar eraan werken. Anders komt het niet echt van de grond, dat onderzoek. Je moet hele vieze kleren aantrekken. Anders denken ze dat je geen zwerver bent. Je moet aan de drugs zelf verslaafd. Je kunt ook nog achtervolgd worden door Engelse, Turkse
Hiermee
mannen op de snelweg.
Hiermee zeg je eigenlijk dat ik dus een schrikwekkend voorbeeld ben
misschien
geworden.
Vinden sommigen u een Don Quixote.
Ja. Goed, of een Pietje Bel. Ze mogen me noemen hoe ik ben, maar nogmaals, ik denk dat onderzoeksjournalistiek, ook al doe je dat boven koffer, hè, altijd een riskant vak is. En dat wordt wel eens vergeten, want jij gaat zaken uitzoeken, zaken uit de diepe, in modder zitten roeren, waar mensen belangen bij hebben dat jij dat niet doet. Dus ja, dan als je die vorm gekozen hebt, moet je ook de consequenties aandurven.
U heeft in 2003 de Stichting Onderzoeksjournalistiek Nederland opgericht.
Ja.
Waarom een stichting? Is dat om die braafheid te doorbreken die nu op redacties heerst?
Nee, wij zijn Nederland en wij hebben dus stichtingen nodig, willen wij fondsen kunnen aanschrijven.
Dus je moet ook voor heel erg rebels werk en heel erg ondergrond spitten en zo moet je een stichting hebben in Nederland.
Ja, anders krijg je geen geld. De bedoeling was, ja, een keurige stichting hoor. Nee, de bedoeling was dat vanuit die stichting dat wij daar fondsen zouden gaan creëren om andere journalisten ook weer op weg te helpen. Alleen, daar is een streep doorheen gezet omdat mijn vader ging Alzheimer. En mijn vader was niet alleen vader, maar eigenlijk veel meer nog mijn vaste medewerker. Hij deed alle wetenschappelijke research. Dus toen hij ging Alzheimeren, heb ik alle plannen overboord gezet en besloten met mijn vader samen om het perspectief van de mensen met dementie te gaan onderzoeken.
Ja, dat is echt een koerswijziging, hè? Dus
ja, door
nu
het lot
schrijven over het lot van uw ouders. Eerst uw vader, naderhand uw moeder.
Ja, maar ik vind het allemaal prima, want in die zin ben ik makkelijk dat ik meega met wat er in mijn leven gebeurt. En in het begin vond ik het natuurlijk verschrikkelijk, want daar zat ik dan in een verpleeghuis met mijn vader tussen 10 andere mensen met dementie. Maar
we hebben uw vader op de band. Laten we even naar dat fragment luisteren.
Papa?
Ja?
Gaat het goed met jou?
Ik weet het niet. Ik heb geen metertje waarin ik kan zien. Het gaat daar goed en daar goed en daar goed en die punten zijn wat minder.
Dus jij weet niet of het goed met je gaat?
Nee, niet in de zin van ik kan het hard maken.
Begrijp jij het leven nog, papa?
Nou, het is moeilijker geworden, ja. Het functioneert, het onvoldoende.
Ja, u glimlacht, maar u, het emotioneert u ook een beetje. Uw vader is inmiddels overleden.
Ja. Maar mijn vader had een geweldig mooie manier om dit dan zo te zeggen. Hè? Het functioneert onvoldoende.
Hij heeft eigenlijk een hele analytische kijk op zijn eigen dementie.
Tot en met zijn dood aan toe, terwijl hij toch al heel ver heen was. Dat is het opmerkelijke. Was hij zich ervan bewust dat hij alles kwijt was? Dat zei hij ook. Ik weet niets meer. Ik ben alles kwijt. En dat bewustzijn staat op gespannen voet met het idee wat nu al achterhaald is, dat mensen met dementie niets meer zouden beseffen. En daar heeft mijn vader denk ik wel een rol in gespeeld, van dat is niet zo. Zij beseffen en zij voelen dat er iets niet klopt, dat er iets met hun aan de hand is. En gelukkig had mijn vader het vermogen om het te kunnen verwoorden.
Waarom besloot u om daar een boek over te schrijven?
Het zal wel moeten.
Het is iets heel privés eigenlijk, toch? De aftakeling van je vader.
Waar had ik anders van moeten leven in de tijd dat ik mijn vader zou moeten gaan begeleiden? En bovendien...
Dus het had een praktische reden?
Nou, ook. Maar bovendien had ik ontdekt, dankzij de les van mijn vader, kind, als jij onderzoeken bekijkt, neem dan altijd het laatste onderzoek, want daar, als het goed is, zijn alle andere onderzoeken daar ook in verwerkt. Waaruit bleek dat we heel veel over dementie weten, maar niets of bijna niets over wat een mens met dementie meemaakt. Ik denk, hey, ik zeg, papa, wist jij dat? Nee, dat wist hij ook niet. Toen was hij nog redelijk goed bij. Zullen wij dat samen gaan doen? Mijn vader vond het een geweldig idee. Hij zei, nou, dan ben ik de maatschappij nog tot nut. Want mijn vader wilde maar één ding, nuttig zijn. Alleen in de loop van het proces werd het voor mijn vader steeds moeilijker.
En had hij dat begrip natuurlijk helemaal niet meer.
Nee, hij zei, ja, het schijnt dat ik bij een of ander project ben betrokken. En jij zit er ook bij. Kan je me even uitleggen hoe het zit?
Is het eigenlijk onderzoeksjournalistiek?
Absoluut.
Waarom?
Opnieuw weer het perspectief, het ontdekken van wat ouderen met de ziekte Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie, meemaken. En ik denk dat dit misschien ook wel mijn belangrijkste boek is geweest. Omdat het ook om zo verschrikkelijk veel ouderen gaat. Ik geloof 27 miljoen wereldwijd. Niet in Nederland hoor, zoveel mensen hebben we hier niet eens. Ik zie je schrikken. Maar ook omdat dit boek een bijdrage heeft geleverd. Een bijdrage aan het verbeteren van de zorg voor mensen met dementie in Nederland.
U geeft nu allerlei lezingen over dit boek. U geeft cursussen aan, ja, in verzorgingshuizen. Uw boek is vertaald in Duitsland. U gaat ook op tournee in Duitsland. Het is een enorme... Het spreekt veel mensen aan.
Dat doen we allemaal vanuit de innovatiekring dementie, idee. En dat is natuurlijk wel leuk, want ik heb nu het schrijven verruild voor het spreken. En dat is natuurlijk ook toch wel weer een vorm van uitdragen.
Want
zou
u houdt
zeggen.
Veel lezingen of toelichtingen?
Heel veel lezingen, workshops, presentaties, waarbij mijn vader ook postuum zijn best doet. Door middel van een filmpje waarin je dus ziet. En hij vertelt ook wat er met hem gebeurt. En nou, het is heel mooi dat je op die manier mensen kan inspireren. Want dat hoop je. Om op een andere manier naar dementie te kijken. En op een andere manier met mensen met dementie om te gaan. En het leukste is natuurlijk ook Duitsland.
Het is internationaal geworden, het lezingencircuit.
Nee, tot nu toe alleen in Duitsland. Ja. Het boek is ook wel vertaald in Estland en Litouwen. Ik vond het ook heel gek. Wat moeten die er nou mee? Of Estland in ieder geval uit, Litouwen komt nu uit. Maar daar verwacht ik weinig lezingen van.
Maar in Duitsland?
Duitsland loopt het ontzettend goed. Heel veel belangstelling. Het is heel leuk om het in het Duits te doen. Juist omdat mijn Duits zo slecht is, vind ik zelf. Vinden de mensen dat alleraardigst. Heb ik nog tijd?
Oh, 4 minuten, ja. Zie je.
Oh, nee. Ik zeg ook altijd als ik voor Duitsers sta, met mijn slechtste Duits, van Entschuldigung zie. Dat ik niet zo goed Duits spreken wie Rudi Carrel. Dan kan je ook niet meer stukken.
Oder Linda de Mol.
Kan je niet meer stukken.
Er is nog een boek dat zeker zo aangrijpend is. En dat gaat over uw moeder, die gelukkig nog wel leeft.
Hoe is het met haar nu?
Het gaat wel. Het belangrijkste is dat zij thuis is. En ze blijft ook thuis.
Het heet Ik Blijf Thuis. En het gaat over haar verzet tegen opgenomen worden in een verzorgingshuis.
Mijn moeder...
Een verzet met alle middelen waar u ook haar bij gesteund heeft, met werkelijk alle middelen uit de kast gehaald.
Mijn moeder, ja, groot herseninfarct, helemaal afhankelijk. Daar komt het Centrum Indicatiestelling Zorg komt langs. En die vindt dat mijn moeder naar een verpleeghuis moet. Mijn moeder zegt over my dead body. En dan
komt
willen ze
een
haar...
langere strijd met bureaucratische
ja, ze willen haar
instellingen.
Gewoon precies, uit huis. En dan krijg je een conflict met het CIZ en met je zorgverzekeraar.
En u houdt maar vol. U vindt,
ja, we zijn nu
mijn
zo
moeder
ver
wil
dat we,
niet, dus ik ga zorgen.
Maar
dat
ik vind het een onrechtmatige daad om ouderen aan het eind van hun leven uit huis te zetten. Dit is toch niet menselijk? En ik voel ook om me heen, ik merk het op lezingen, dat ook die houding, van dat het vanzelfsprekend zou zijn, dat aan het veranderen
Dat meer mensen het niet pikken.
Ja, om... maar we zitten nog steeds in rechtszaak, inderdaad.
Het is een heel aangrijpende beschrijving. Misschien vind ik dat omdat ik het met mijn eigen moeder ook heb meegemaakt. Van echt van het kastje naar de muur gestuurd worden door dat indicatieorgaan, heet het geloof ik, het CIZ. En als je daar bijna doorheen bent, zeggen die van, ja, maar wij gaan er helemaal niet over. Wij gaan het zorgkantoor moet u zijn. En die blijken geen telefoonnummer te hebben dat je kunt bellen. En u beschrijft dat tamelijk aangrijpend. Alweer die vraag, helpt dat? Of wordt dit het zoveelste project waarvan u later zal zeggen, het heeft niks veranderd?
Het helpt denk ik in die zin wel dat het mensen sterkt. Mensen die inderdaad ook in de situatie van mijn moeder zitten om thuis te blijven, van ik ga ook niet. En we zijn bezig met een rechtszaak, waarvan we natuurlijk hopen dat we die uiteindelijk winnen en dat er dan jurisprudentie ligt, dat mensen die niet naar een verpleeghuis willen thuis kunnen blijven. En als dat zou lukken, dan zou de champagnefles open gaan.
Wanneer is de uitspraak verwacht?
Oh, dat loopt allemaal nog. En dat duurt heel erg lang, dus...
Voorlopig nog niet.
Voorlopig nog niet.
Nog heel kort, waar bent u nu verder mee bezig? Het is natuurlijk uw moeder, maar u bent ook journalist. U bent ook weer met anderen. Volgende week komt er een nieuw verhaal over de Scientology.
Het verhaal volgende week...
Maar u bent vast ook weer bezig met een boek.
Wacht even, het verhaal volgende week in de revue is met medewerking van mij, maar ik ben niet de hoofdauteur, het is Ivo van Woerden. Svetlana Vukojevic heeft er ook aan meegewerkt, dus eer aan die eer toekomt. Ik ben inderdaad ook nog met iets anders bezig, maar daarover kan ik helaas nog niets vertellen.
Want? Dus,
nou ja, goed. Gewoon, ik wil daar even niets over kwijt, maar jullie zullen het wel merken.
Want daar bent u ook weer undercover.
Nee. Nee. Ja, je krijgt het echt niet uit, man.
En die stichting, wat gaat die nog doen?
Die stichting leidt op dit moment een tamelijk slapend bestaan, maar we wachten rustig af.
Wel een boodschap aan de jongere collega nog? Namens de stichting? Of namens
ja, doen, durven en ervoor gaan.
Heb je dat gehoord, Max?
Nee, ik ben er te oud voor iedereen. Ja. Dankjewel. Stella Braam was onze gast. Volgende week weer een aflevering van Luister in de Pels. Dan met Joost Oranje van NRC Handelsblad. Een van de mensen achter die artikelen over de geheime operaties in Irak, waar de commissie Davids nu onderzoek naar doet. Dat volgende week, na het nieuws van 12 uur. Dit was Argos. Ik wens u een heel goed weekend.
Goed weekend.
Oh ja, onze website, VPRO.
www.vpro.nl/argos.
Bijzondere gasten.
Ze zegt na de oorlog, pieste ik op straat, ik stal.
Indringende vragen.
Eerst komt als fres en dan die moraal. Wat betekende dat in haar ogen?
Het cultuurmagazine van Radio 1.
Eng, hè? Toegankelijk.
Opium.
Ik zou zeggen, jongens, kom op.
Met gasten uit wereld van film, theater, literatuur en beeldende kunst.
Meesterlijk, tragisch, komisch.
Straks van 5 tot 7.
Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Quiz. Links staat Iris, rechts staat Ben en hier komt de eerste vraag. 'S avonds om 21:15, voordat je op vakantie gaat, wil je weten hoe het zit met je reisverzekering. Bel je dan dit zo of een dat zo? Ben, je trekt op dat zo, maar dat is fout. Want dat zo is 's avonds vaak niet meer bereikbaar. En daarom heeft dit zo, heel goed Iris, een callcenter dat 24 uur per dag bereikbaar is. Dat is wel zo logisch en je vindt er alles over op ditzo.nl.
Festival Oude Muziek Utrecht komt eraan. Bruggen, Koopman en Herrewegen. Alles op oudemuziek.nl.
Hello.
Type radio, huh? Yes, type radio. My name is Willem de Ridder. Yes, to get rid of, huh? Yes, and right now I'm talking to you. And you are listening. Yes. Because this is very special radio. Mm-hmm. Radio you never hear anywhere else. It's a kind of radio that fascinates you. Because you are fascinated by design. And this radio is specially designed for you. Because you are a designer. So actually, we are both designing. You are designing me and I'm designing you. Isn't it? Fantastic. And here, in this world, where we are living right now. Yes, you're living. I know. Now don't try to fool me. You're living. So am I. As long as it lasts. Yes. We are using very strange, abstract signs that we call the alphabet. Mm-hmm. In order to communicate. Now, yeah, less and less young people are using the alphabet. So using more spoken words and images and little chats and SMSs and where they change them around, but still the basis is those weird signs that we have looked at so long. A, B, C, D. And all those letters will be very interesting. Perhaps you have some printed matter around you. Mm-hmm. A newspaper or a magazine. Just take it. Yes. Just look at it. Look at any text. You don't have to read the text, of course. That's what we very quickly do and read what's there, you know. But just look at the letters. Look at those little drawings. So ancient. Oh, yes. And you know, we think they're abstract. But in fact, they are little images. For example, the eye. Look at the eye. Yes. Ancient cultures, yes, ancient cultures, far before the ice time, millions of years ago, if they used the eye speaking wise, it had a meaning. And that's why the letter I looks exactly as it looks. Look at it. There's a little dot on top of it, see? Because it means literally penis. Yes. And the little dot is the sperm coming out of it. Yes. It's a very important letter. That's why in most languages, the I is a very important function. If I say I, it means me. You know what I mean? In the English language, it's one letter, I, that means me. Very potent penis. Spurting the dot. Sperm. Not only is the dot sperm, the dot is also a little round ball, similar to the O, which is open. Yeah, the letter O, look at the O. That's the vulva, yes, the female part. And with the I, the female part is on top, yes, small. but powerful and on top. Isn't it? It's ancient. That's why we see in the French language, it's called, when they say I, they say moi. The O and the I together. See? Yes, the female and the male together, forming one. If you say I in Italy, it's Io. I and O together. Yes, the female and the male part. Yes. In Germany, it's Ich. There's the I again. Yeah, Ich. In Dutch, it's Ik. There's the I again. Everywhere, not I. As soon as it has to do something with me. Yes. Is it interesting? Ancient symbols. Yeah. Look at them. Perhaps you begin to have an idea of what those letters mean. The W of water. It looks a little bit like water, doesn't it? Yes. If you make the W longer and longer and longer, it's water, water, water. Flowing. Yes. And the S. Is that a snake? Why was the ancient story of Adam and Eve involved with a snake? And why did they make the snake so ugly, so terrible? The end. The end. Of our civilization, we are thrown out of paradise because of that fucking snake. Snake. You know why? Because that story was written down in the alphabet by the aggressive left-hand part. Before the story of Adam and Eve, the snake was the main goddess. Yes, very important goddess. She would crawl out of her skin and renew herself completely. She was recreating herself continuously. What a wonderful goddess to live by. No, when the male took over, they came with the story of Adam and Eve. Eve, the woman, came out of the man, took a rib out of the man, and there you have the woman. That's all she is. And the snake, that very powerful goddess, have to be destroyed completely. Shh. She threw us out of paradise. No. So, if you look at the S, there she is, the ancient snake. And doctors have still the snake around the tree as a very important sign of that ancient goddess. And many goddesses disappeared because these signs here that we have. Look at the Y. See the Y? Yes, if you listen through your computer, you can look at the Y on your keyboard, yes. A typical female symbol, isn't it? Yes, it's your legs. Mm-hmm. And the vulva. Oh yes, that wonderful opening where we came from. Yes, just like the O, which also is the moon. Because the moon was the symbol of the female principle. The moon will grow bigger and bigger, disappears again, and comes back, just like a snake. Yeah. And that's why, for a long time when Christianity took over and made all women into whores, prostitutes. Yes, as soon as reading and writing came, goddesses were thrown out. The woman of Yahweh, Asherah, was called a prostitute. His wife, the wife of Jesus Christ, Maria Magdalena, was called a prostitute. Yes. And all the ancient celebrations were taking over. Here, when we have Easter, or as they call it, Ostern in Germany, originally this was the celebration of sexuality, of fertility, of creation. That's why we have eggs during that feast. Easter eggs, yes. That's why we have rabbits, Easter rabbits. They're very potent, very fertile. And that's why it's called Easter. It comes from Ostera. And Ostera was an ancient goddess. Yes. Named Ostera, Ostern, Easter. But the Christians made it into a resurrection of the man. Yes, do away with the women. Bah. If they call it Pasqua, Pasen comes from Asherah, the wife of Yahweh. So you see those letters have deep, deep, long history. Yes. And we can look at many of them, of course. But there's no end. Because if I'm going to tell all those stories, we sit here tomorrow still. In the ancient times, storytelling didn't know time. There were stories that lasted at least a month, 6 hours a day. It was great. In fact, in Egypt, those stories are still existing. Every day people listen for 6 hours to a story that's told by somebody. And we have changed the sounds into abstract signs. Yes, the O, the I, the U, the J. And we have mostly no idea what the real meaning of the letter is. We call them abstract. But is the V abstract? Or is it female? Yes, again, the vulva. For a long time, all those female symbols have been suppressed. Did you know that most Gothic churches have windows? Yes. The Gothic window is a symbol of the vulva. Yes. The big round rose window, the same. The female part. Because still, for a long time, nobility was aware in secret societies that originally all religions stemmed from fertility rites. Female bards. Real creation. Real powerful. A king in those times had to spend several nights with the high priestess before he could become a king. So, I'm not gonna explain you all those letters. Just look at them. And open yourself. And see what comes out. What kind of images they are. Of course, you can say, oh no, the why is nothing to do with female. It's a glass, you know, a martini, you know, let's drink, you know, good, you can do that too. You can go everywhere you want. The C, the X, You see it? The K, The M, Yes, they're all images, most of them forgotten, many of them female. Next time you work with a text, you know that the story that you are writing down, that the story that you are reading is one part. At the same time, there's a whole different story being told. Don't know, but we feel still there with all those ancient times. It will never go away, and it influences us in a very powerful way. Just the way that you are designing, a good designer makes sure his or her design is not dominating. It's a feeling that makes you read, that makes you look. It's proportions. And certain proportions have a very strong radiation. And you can feel that. Or you can say, it's all idiocy. It's ridiculous. Don't be so stupid. Don't be so symbolic. You know, we live in a rational time. Forget it. Feelings are not rational. Feelings don't think. In the wrong proportions.
gives you a terrible feeling. And it doesn't go away even if you put nice furniture into it. You keep feeling it. And what makes you decide to make a powerful design? Is it something you can control? Something you can do? Something that comes out in ways that you cannot understand, but you allow it to happen. Explanationism doesn't work there. But a feeling. So even if we talk for hours, what's left are not the words. It's the feeling. If you go to a shop and somebody tries to sell you something secretly, you feel it. If you go to a show and the actor or actress is putting a lot of effort into doing his best or her best, you know, you go away. You feel it. It feels terrible. If you go to a concert and the violin player is trying too hard, you leave. What you want is that the artist completely disappear into the music. And you disappear too. We are one. If it's real for you, it's real for me. No way to fool that. Look at those letters. Let them talk to you. Beyond the words. Ciao.
www.typeradio.org. Dit is nog steeds de VPRO via de zender Hilversum 3. In afwachting van het nationale hitgebeuren vragen wij uw aandacht voor Ron Flon Flon met Jacques Plafond.
Ronflon, 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 ronflon.